Nou, daar zitten we weer in de gekleurde kamer. Maar als eerste wil ik je eventjes een heel mooi, gezond, liefdevol, inspirerend en al wat mooi is nieuwjaar wensen. Maar ja, dat wens ik iedereen altijd. Maar het is wel leuk. Nou is het net nieuwjaar geweest om daar even weer ja, te zeggen. En ja, ik zit hier met Jules weer. En ja, we hebben al een podcast eerder gemaakt. Toen had je heel veel vragen en toen konden we niet alle vragen in één podcast doen, want dan zouden wij wel een paar uur aan podcasten zijn. En nou zit jij hier weer, gezellig. Ik vind het hartstikke leuk dat je er weer bent. En we begonnen net al meteen te kletsen toen we nog niet de podcast aan hadden. En toen had ik iets van, ja, ze stelt weer zo'n goede vragen. Ik ga hem nu meteen aanzetten, maar... Ja, de vraag begon eigenlijk over het ego, hè? Nou, en ja, misschien kun je meteen gas erop die vraag stellen van, wat vroeg jij nou aan mij?
Even kijken wat ik vroeg. Ja, of het ego hetzelfde is als je punthoofd denken. Dus ja, wat is je ego eigenlijk?
Ja, nou, zoals ik het zie, hè, want blijf altijd bij jezelf. Maar zoals ik het zie, is het ego de gedachtenwereld. En het ego splits ik altijd in tweeën. En je hebt de hele fijne, inspirerende gedachten. Er zijn ook gedachten die energiegevend zijn. Daar krijg je energie van die gedachten. Bijvoorbeeld, ja, ik hou heel erg van kunst. En ik heb onderweg van allerlei ja, dingen gezien die met kunst te maken hebben, waarbij ik dat allemaal opsla. En op het moment dat ik iets creatiefs ga doen, gaat mijn ja, goed planhoofd, noem ik dat. Dus de fijne, leuke gedachten noem ik het goed planhoofd. Die gaat dan gedachten op aanmaken. Maar als ik bijvoorbeeld de straat oversteek en er komt een auto aan, dan zegt mijn goed planhoofd, wacht maar eventjes. Ja, dus ja, er zit gewoon een fijn gevoel op die gedachten. Nou, en het punthoofd denken, dat zijn de gedachten die niet zo fijn zijn. Die bijvoorbeeld angst geven, of je moet, of controle. En die komen weer voort uit ja, dingen die je ook mee hebt gemaakt of op hebt gepikt van gebeurtenissen of de omgeving waar je opgroeit. En ja, ik heb in het verleden heb ik ooit een ongeluk voor mijn neus gezien. Dat ging over mijn tweelingbroer. Wij staken de weg over. En mijn tweelingbroer die liep door bij het tweede gedeelte. En toen kwam er een auto aan en toen werd hij geschept. En toen vloog hij door de lucht. En ik zie nog voor me, zeg maar, dat zijn mutsje. Hij had zo'n mutsje met een bolletje. Die kwam er zo achteraan. Dat beeld zie ik gewoon nog voor me. En daarna, ja, allemaal in de ambulance en zo. Dus het was wel traumatisch. Toen waren wij nog maar 5 of 6. En mijn punthoofd heeft heel lang met de straat oversteken error gegeven. Dus mijn goed planhoofd vertelt wel van oké, nu is het moment om over te steken. Maar mijn punthoofd heeft zoiets van ja, maar extra goed kijken, want daar gebeurt een ongeluk. En daar kan je er juist voor zorgen dat je een ongeluk krijgt,
Ja.
snap je? Dus ja, het verschil is heel duidelijk. De punthoofdgedachten zijn energiekostend en niet helpend, niet dienend, noemen ze dat ook. En het goed plannenhoofd, daar zijn gedachten, zeg maar, die heel inspirerend zijn, fijn zijn, helpend zijn. En ja, zo zie ik eigenlijk het ego.
En wat dient dan je punt ervoor?
Nou, kijk, je zou kunnen zeggen van, daar hebben veel mensen van, ja, ik wil een punthoofd, wil ik niet meer hebben. Ja, dat kan niet, want het punthoofd blijft gewoon heel je leven naast je lopen, eigenlijk. Of ja, lopen niet, maar bij je dan. Ja, ik zie het dan altijd voor me als een poppetje die dan naast me loopt. Dus van ja. Maar waarom dat die er is, heeft te maken met oud zeer te helen en oude patronen te doorbreken. En die oude patronen en dat oud zeer komt voort vanuit dit leven, maar ik geloof dus ook in vorige levens. En ook krijg jij nu in dit leven met situaties te maken waarbij je gedachten krijgt. Die ook weer met hun vorig leven te maken hebben, zonder dat je het zelf in de gaten hebt.
En is het dan soms ook als je geraakt wordt, als je vanuit je, ja, ego dus vanuit je punthoofd praat,
ja,
zeg maar.
Ja,
dus stel buiten je gevoel.
Stel je voor, iemand triggert mij, die zegt iets wat ik niet leuk vind, dan word ik dus getriggerd, geraakt. En als ik zeg maar niet bewust ben van mijn punthoofd, ga ik vanuit mijn punthoofd terugreageren, veel kans. Hè, dus dan vind ik diegene een stom wijf of een stomme vent. En, want ja, waarom zegt hij dat belachelijk, weet je wel. Maar als je er bewust van wordt, dan kun je kijken van, goh, waarom reageer ik eigenlijk zo heftig? Hè, wat speelt er in mij waarom ik zoveel reageer op wat diegene nu tegen mij zegt? Want het kan heel goed zijn dat wij samen op een feestje zitten en er wordt iets gezegd door iemand en ik word getriggerd en jij helemaal niet. Terwijl diegene hetzelfde zegt tegen ons. Of andersom, kan ook, hè. Dat jij getriggerd wordt en ik niet. En ik moet hartstikke lachen om wat diegene zegt en jij wordt helemaal kwaad of verdrietig. Maar dan zit er iets in jou van oud zeer wat geraakt wordt door die persoon. Dus die persoon die dacht dan recht in de roos eigenlijk en dan doet de au. Maar ja, eigenlijk is het weer heel mooi, want daardoor wordt er iets geheeld. En als je er nog niet bewust van bent, dan zou je dus kunnen reageren vanuit je punthoofd. En dan is dat ook nodig, want dan zit je gewoon even in het oud zeer. En van daaruit heel je ook een laag, alleen heb je dat niet, op dat moment niet in de gaten.
Ja, ja, soms is dat wel lastig om nou, je gevoel en je punten.
Ja, kom jij maar eens even dichterbij, want volgens mij hoor je mij harder dan Jules, want Jules zit iets verder weg.
Ik zat al ver weg, ja.
Ja. Oké, okay, sorry. Ja.
Nee, dat het wel lastig is om soms je gevoel te onderscheiden van je punthoofd. Dus
ja, dat is zeker.
Los van elkaar te zien.
Dat is zeker lastig. Ja, dus je bedoelt met gevoel eigenlijk je intuïtie.
Ja, je intuïtie.
Ja, en je goed planhoofd, zeg maar. Dat is inderdaad een kunst. En soms lukt dat mij ook niet altijd. En terwijl ik er best wel veel van weet en veel het heb onderzocht. Maar ja, die gevoelens, zeg maar, die emoties, die kunnen heel sterk zijn. Ja. Waardoor dat je eventjes gewoon in die emotie zit en dan je intuïtieve gevoel wat minder goed bewust kunt voelen. Maar ook dat is dan oké. Want op het moment dat dat met mij gebeurt, is het nodig om heel eventjes in dat oud zeerstuk te zitten, om iets los te trillen, om ergens doorheen te gaan. Dus het is altijd goed eigenlijk.
Ja, sommige mensen zitten daar heel vaak in.
Ja.
Maar ja, hebben die dan zoiets ergs meegemaakt of...
Kan, dat kan.
Wat is de reden dat die dan...
Dat kan, dat ze iets heel iets ingrijpends mee hebben gemaakt of hele heftige vorige levens hebben gehad, waardoor dat ze er heel erg in zitten, zeg maar. Maar het kan ook zijn, zeg maar, dat de ziel ervoor heeft gekozen om heel onbewust in het leven te gaan, maar dan heeft dat ook weer met oud zeer te maken. Dus ja, dan is het nodig om ergens flink doorheen te gaan. En we weten natuurlijk niet precies wat er allemaal is gebeurd in het verleden en in die vorige levens, waardoor we ook soms niet kunnen snappen waarom maak ik me eigenlijk zo druk hierom. Dat kan soms ook lastig zijn voor mensen, dat ze het dan per se willen weten waarom dat ze zo heftig reageren. En voor sommigen is het een uitkomst om daar een glimpje van op te vangen en bewust te worden. En soms is het ook nodig dat je gewoon even in het niet weten mag zitten. Om het er toch zo doorheen te gaan. Maar dat is niet leuk, hè?
Nee, dat is wel lastig.
Ja, dat is heel lastig.
En hoe lang duurt het vaak voordat je ziel in een nieuw lichaam komt?
Wacht even, hoe lang duurt het voordat je... Je bedoelt...
Hoeveel tijd zit dat tussen eigenlijk?
Je bedoelt als iemand dood is,
ja.
Het is even een hele andere, ja, we gaan een hele andere richting even in. Mijn punthoofd kreeg al error zo van, wat zegt zij nou? Maar we gaan even de andere richting in. Stel je voor, je bent overleden en je bent dan één met je grote deel ziel. En dan is jouw vraag van, hoe lang duurt het dan eer dat je weer teruggaat in een nieuw lichaam? Zou ik niet weten, ik denk dat het voor iedereen anders is. Dus ik geloof niet dat daar een tijdbestek op zit, omdat het daar geen tijd kent. Dus dat is een lastige vraag, hoor. Ja. Maar als ik hem zo vanuit mijn belevenis zou mogen beantwoorden, of mijn zienswijze erop mag gooien, dan zou ik zeggen dat dat voor iedere ziel anders stelt. Want je hebt natuurlijk nog meer dan alleen het aardse leven, hè? Je hebt ook daar, als jij zeg maar in de zielenwereld bent, in de bron of het hiernamaals of hoe je het noemt, heb je volgens mij ook een soort van ja, scholing. Dat heet daar natuurlijk geen scholing, maar dat je daar ook kunt doorgroeien. En dat je op een gegeven moment zoiets hebt van ja, nu wordt het weer tijd om in een volgend leven terug te komen. Of God weet waar je ziel nog meer naartoe wil.
Ja, nou, dat denk ik ook.
Ja? Dat is wel leuk, want denk je dan precies hetzelfde zoals ik? Of ja, want je hebt daar van tevoren natuurlijk misschien ook al over nagedacht. Dus even voordat je nou dit hebt gehoord, of ja, zeg dat nou goed. Wat voelde jij zelf dan?
Ja, hetzelfde. Ja, vaak wel hetzelfde als jij, maar daar zit geen tijd op. Er zit sowieso geen vaste tijd op. En dat verschilt ook ja, per ziel.
Ja, ik denk dat het verschilt, omdat je de ene ziel heeft dit te leren of te doorstaan en de andere ziel kiest weer voor iets anders. Dus ja.
Elke ziel is sowieso anders. Ja. Dus je kan het sowieso niet vergelijken.
Nee, iedereen is uniek. Ja. Dus dat is het mooie, vind ik ook. Dat kleurt ook de wereld, hè? Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja, klopt.
Oké. Okay. Ja, Jules, je hebt wel vragen op jouw telefoon. Want jij had het toen al wel ook mij geappt en zo. Maar ga jij nou gewoon jouw vragen gewoon een beetje even zo één voor één af? Of wat gaan we doen?
Ja, als dat goed is.
Ja.
Ja, ik kijk wel.
Wat jij het fijnste vindt?
Ja, zoiets denk ik wel.
Oké, okay. Kom maar op.
Ja, wat is zielsliefde eigenlijk precies?
Ja, nou ja, dat is ook weer een hele goede vraag. Wat is zielsliefde? Precies, nou ja, precies weet ik het ook niet, even voor de duidelijkheid. Maar wat ik erbij voel is dat je iemand die je dan tegenkomt hier op aarde, dat je echt zo'n herkenning voelt, zo overweldigend gevoel van liefde. En dan herken je de ziel. Dus dan herken je niet alleen het aardse van die persoon, maar dat gaat veel dieper. Daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Soms kun je iemand tegenkomen en die ken je eigenlijk niet uit dit leven en dan voel je gewoon een intense liefde die jou gewoon ja, overrompelt, overspoelt, overweldigend gevoel, maar dan ja, zo ja, niet uit te leggen liefdevol. En dat is dan wel een zielsconnectie die je voelt. En ik heb het gevoel dat dat te maken heeft met dat je elkaar kent uit vorige levens, andere tijdlijnen, dus dat je ja, die ziel herkent van niet van het, alleen het aardse, maar van ook daarvoor. En het is ook zo dat je hele mooie spiegelingen kunt zien in de ander. Dus stel je voor, wij zijn nou zielsliefdes. Dan zie ik in jou zoveel mooie dingen die eigenlijk in mezelf ook zitten. En doordat wij lekker samen dan in contact zijn, wakker ik ja, die mooie dingen in mezelf aan. Dat kan. Ja. Maar je kunt dus ook een zielsliefde treffen. En waarbij je dus hè, die liefde voelt. En misschien krijg je wel een relatie. Maar die persoon heeft natuurlijk in het aardse ook het een en ander meegemaakt. Wat misschien wel heel traumatisch of ingrijpend is. Waardoor dat die is gaan afwijken van zijn of haar ware kern. En dat die gedrag vertoont wat eigenlijk helemaal ja, niet fijn is, maar dat je daaronder wel die zielsliefde voelt. Dus stel je voor, ik ontmoet een, ja, ik noem maar even nou man, want ik val toch het meeste op mannen, maar ja, soms kan het ook een vrouw zijn, maar nu ga ik dan even voor een man. En ja, ik voel zoveel liefde voor die man en ja, we krijgen een relatie en ik kom erachter dat ja, hij ineens ja, een gedrag vertoont wat zo afwijkend is van dat zielsgevoel. En daar snap ik helemaal niks van. Ja, ik zou het nou wel snappen, maar toen snapte ik er helemaal niks van. En ja, dan probeer ik toch hem ja, weer terug te brengen naar wie hij werkelijk is. En daar doe ik dan zo mijn best voor en mijn best voor, waarbij ik op een gegeven moment ook voel van, goh, maar het kost energie. Ik ben mezelf eigenlijk hierdoor aan het verliezen. En misschien kost het wel nog een heel leven eer dat diegene weer terug is bij dat zielsgevoel. Waar ik hem wel op voel, maar hoe die nu niet handelt in het leven. En dan kan je niet anders, en dat is heel verdrietig vaak, dat je ja, het los mag gaan laten. En dan kan je kan niet de liefde loslaten, want die blijft bestaan. En dat zal voor altijd de eeuwig blijven bestaan. Dus ook als je doodgaat en verder gaat, zul je elkaar blijven herkennen in die liefde. Maar past het aards wel dat je aards verder kunt gaan? Want als iemand in zijn aardse beperking blijft zitten. Dus stel je voor, ja, ik heb ooit een vriendje gehad. En daar voelde ik ook wel een zielsconnectie bij. Maar die was heel erg jaloers. Heel, heel erg jaloers. En dat had te maken met de dingen die hij mee had gemaakt vanuit het verleden. Dus ik probeerde hem ja, eigenlijk... ja, eigenlijk probeerde ik hem te redden, maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want zijn ziel had er ook voor gekozen om hier een grootste deel van zijn leven doorheen te gaan, door dat verdriet wat hij mee had gemaakt, waardoor dat hij dus ja, die jaloersheid zou blijven behouden. Maar dat voelde ik op dat moment niet, want op dat moment voelde ik dat ik hem alleen maar wilde redden. En dat was ook mijn leerproces. Om dat af te leren eigenlijk, want als iemand niet rijp is, dan kan jij iemand daar helemaal niet in ondersteunen en al helemaal niet in redden. Dan merk je dat het de hele tijd energie kost. En dan, ik merkte dat ik dus heel erg mezelf verloor in die relatie, waardoor dat het eigenlijk alleen maar erger werd. Nou, tot op een gegeven moment heb ik die relatie ja, losgelaten. Maar dat is wel heel raar, omdat je toch van iemand dan heel erg kan houden, maar de aardse beperking, zo noem ik het dan maar even, ja, daar kun je niet mee in zee gaan, want anders verlies je jezelf. En dan kun je niet anders als aard zien los te koppelen. En op zielsniveau blijf je wel liefde voelen, maar ja, dat is het dan. En dat kan echt als een dik vet rouwproces voelen, hoor. Dat is echt bizar hoe hardnekkig dat is, zeg maar. Zo heftig, ja.
Ja, en die ander die ervaart dat dan zo totaal
nee,
niet?
Of? Die heeft, nou in dit geval, nee. Die ander heeft dat totaal niet zo ervaren. Maar het kan soms zijn, want ik kom daar heel veel tegen in de praktijk, dat mensen bij mij komen en helemaal ondersteboven zijn van de zielsliefde. En dat de ene keer het wel passend is qua relatie, aards, en de andere keer weer niet. En dan komen ze meestal hier. En ja... wat wil ik nou eigenlijk zeggen? Ja, in ieder geval dat heel veel, heel vaak gebeurt. En heel veel mensen weten eigenlijk niet dat dat zo vaak gebeurt, omdat ze daar vaak niet over durven te praten. En omdat ze heel vaak ook voelen dat mensen die nog nooit zoiets mee hebben gemaakt, hun toch niet zullen begrijpen. Ja. En stel je voor dat jij al een relatie hebt en je ontmoet dan een zielsliefde. En je hebt al een relatie, je bent getrouwd bijvoorbeeld. Ja, dan vindt men dat fout. Terwijl, ja, dat is eigenlijk helemaal niet fout. Ik zou zeggen, ben gewoon daar eerlijk over. Maar ja, goed, dat is een heel ander verhaal. Maar ja, het is best ingewikkeld en het voelt heel vaak voor mensen als ze dus niet een aardse relatie met die persoon kunnen hebben, omdat de persoon daar niet voor open staat of om wat voor redenen dan ook, voelt het dus als een rouwproces. Echt een dik vet rouwproces.
En is het er vaak maar één zielsliefde die je kan hebben? Of
nee, meerdere. Ja. Echt meerdere, maar als je hier voor de eerste keer iemand hebt ontmoet, dan denk je van ja, dat is de enige. Daar kan niemand overtreffen. Maar ja, als ik kijk naar mijn eigen leven, en nou ben ik dan 51, heb ik wel enkele zielsliefdes ontmoet, ja. Dus ja, kun je wel op twee handen tellen. Maar ja, dus meer als één. Terwijl toen ik de eerste zielsliefde voelde, dacht ik van nou, dat zal ik nooit meer vinden. Dat denken dus ook vaak mensen. Ja.
En op wat voor moment komen die dan vaak op je pad?
Dat is altijd verschillend. Kan je niks van zeggen. Kan je niks van zeggen. Vaak is het wel, als je dan zo aan mij vraagt, dat mensen naar een omkeer gaan. Ja. Dat hun ziel, een eigen ziel, bij een veranderingskeerpunt zet. Gebeurt niet altijd, maar vaak. Hè?
Mm-hmm.
Bij een veranderingskeerpunt gaat, dus naar het nieuwe gaat eigenlijk. En dat je dan iemand treft die eigenlijk alles even op zijn kop zet. Ja, dan is het nodig om to the point te komen met jezelf. Want daarom moet je ook, zeg maar, een zielsliefde om nog meer to the point te komen met jezelf. Geloof ik. Ja.
Ja, ik had het ook opgezocht, maar heel vaak kwam ook in plaats van zielsliefde tweelingziel.
Ja, verwarrend, hè?
Hetzelfde of wat is dan een tweelingziel? Of dat weet je?
Ja, nou, dat heeft iemand ook zo genoemd. En misschien voelde het voor diegene wel als echt dat we tweeling zijn. Hè? Dat het zo hetzelfde is, dat kan. Het is een benaming en in het hiernamaals of in de bron heb je eigenlijk helemaal nergens geen naam voor. Is het een energieintentie die je voelt, wat je eigenlijk niet eens een naam kan geven, omdat het zo liefdevol is. En je kan het niet eens echt goed uitleggen, omdat het zoveel grootser is als aardse woorden. Dus ja, ik vind het altijd heel lastig om daar een concreet woord aan te geven van dit is dan zielstweling, dit is zielsliefde en je hebt vast en zeker nog meer benamingen. Ja, ik zeg altijd tegen mensen, wat voel je er zelf bij? Hoe voelt dat voor jou? Voelt het voor jou als een tweelingziel? Ja, prima. En voelt het voor jou als een zielsliefde? Vind jij dat een fijn woord of zo? Of zie je daar toch ook nog verschil in? Dat is aan jou.
Ja, want wat ik ook vaak tegenkwam is dan een zielsmaatje, dus geen zielsliefde. Ja. Maar ik ben al benieuwd, kom je die dan elk leven weer tegen of dat verschilt?
Als je daar bewust van kan zijn, wel. Ja. En sommige mensen die zijn er niet helemaal bewust van, maar die voelen dan wel een overweldigende liefde. Maar dan is dat eigenlijk hetzelfde, alleen ben je er niet bewust van. Maar als je er bewust van bent dat het bestaat, ja, dan voel je het nog sterker, volgens mij.
Ja, en bij een echte tweeling, bijvoorbeeld bij mij, dan ben je dan, wat ben je dan eigenlijk? Kan je dan ook een zielsmaatje zijn? Of hoe zit dat dan?
Als je een echte tweeling bent,
ja,
ben jij ook van?
Ik heb een zus, ja.
Oh, je hebt een tweelingzus. Ja. Ik heb een tweelingbroer.
Ja.
Ja, nou, daar zijn ook weer meningen verschillend over. En ik spreek dan ook maar uit eigen ervaring. Je kunt tweeling zijn en je kunt echt heel intens zijn met elkaar. Maar je kunt ook tweeling zijn en totaal de tegenpolen zijn. En je hebt daar natuurlijk ook weer tussenin tweelingen. Dus dat is altijd verschillend. Maar ik ken ook twee vrouwen. Er zijn twee zussen van elkaar, zijn geen tweeling. Maar die hebben zo'n sterke zielsconnectie met elkaar. Ja, dat is bizar. Zij laat nog tegen hun, ja, jullie zouden eigenlijk ook een tweeling dan kunnen zijn. Terwijl sommige tweelingen, die hebben helemaal geen sterke band met elkaar. En de anderen weer wel natuurlijk. Maar de meeste mensen denken van als je tweeling bent, ja, dat je altijd een sterke band hebt. Ja. Maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Hoe zit dat met jou?
Ja, wel een sterke band.
Fijn, hè?
Ja, we kunnen ook wel een grote spiegel zijn voor elkaar. Dus
ja,
het gaat soms wel op en af, maar ja, wel een hele sterke band.
Ja, en dan kun je spreken van zielsmaatje. Hè? Kan. Het is maar net hoe je de naam wil geven. Of vind je het ook zielstweelinggevoel?
Nee, zielsmaatje denk ik. Ja. Maar het is wel fijn, want je ondersteunt elkaar wel. Je hebt elkaar wel echt nodig. Zo voelt dat wel.
Ja, mooi. Ja. Ja, dat is fijn. Als je dat zo ook beide kan voelen, ja, dan hebben jullie natuurlijk een hele mooie band met elkaar. Maar ja, soms kan je ook gewoon broer en zus zijn en datzelfde hebben. En ja, soms dan ben je tweeling en dan hoef je elkaar nooit meer te zien. Dat kan ook. Dus het is heel verschillend, toch? Ja, het ligt er maar net aan ja, wat de ziel heeft gekozen en hoe je door het leven gaat natuurlijk. Ja, en het kan ook veranderen. Het kan ook in het begin bijvoorbeeld heel intens zijn. En dat het daarna uit elkaar groeit en dat het daarna weer dichter tot elkaar groeit, dat kan ook.
Ja.
Het is altijd verschillend, volgens mij. We gaan naar de volgende.
Even kijken. Ja, waarom hebben we verwachtingen?
Die komen voort vanuit het punthoofd, verwachtingen. Het komt voort ook weer uit controle, volgens mij. Dus ja, je hebt verwachting van dit en een verwachting van dat. Ja, omdat je wil dat het zo gaat. Maar als het niet zo gepland is, dan verloopt het anders. En ik heb tegenwoordig mijn verwachtingen lekker losgelaten hoor. Want ja, waarom zou ik de hele tijd van alles gaan verwachten? Terwijl het toch gaat lopen zoals het loopt. En daardoor ben ik ook veel meer in het nu gaan zitten, in het moment zelf gaan zitten. En ik kan wel eens ooit dingen vooruit plannen. Van, oh, dat lijkt me leuk, weet je wel. Maar er lijkt niet een verwachting op dat ik ook zeker wil dat het zo gaat gebeuren. Omdat ik echt weet dat het anders gaat verlopen. Iemand vroeg mij van de week, hoe ziet jouw week eruit? En ik zei, ik heb leuke afspraakjes en ik ga lekker ook creëren. Dat is mijn planning, maar misschien heeft het universum wel iets anders voor mij gepland, hè? Dat kan ook, dus ik zie het wel, snap je?
Ja. Ja, dat is wel inderdaad vervelend. Veel mensen verwachten ook dat je iets plant, dat ze vragen inderdaad, wat ga je doen deze week? Ja, en als je zegt niks, ja, of ik weet het niet, dat...
Ja, maar dat zouden ze dan misschien ook wel raar kunnen vinden, hè? Maar dat... ja, goed, dat is aan hun. En dat heeft hem ook maar net aan hoe hun denken over bepaalde verwachtingen. Maar soms dan hebben andere mensen dus ook verwachtingen, of niet soms, heel vaak, hebben andere mensen verwachtingen van jou.
Ja, ja.
Hoe ga jij daarmee om?
Ja, dat vind ik... Ja, vaak als mensen zo'n verwachting hebben, dan voelt het als een verplichting.
Ja.
En als het dan een verplichting is, dan zet ik me er juist tegen, zeg maar. Dan verzet ik me... tegen hun verwachting en dan wil ik het juist niet. Dus ze bedoelen het goed vaak, hun verwachting, dat komt voort uit iets goeds, maar doordat ze dat ook uitspreken en je een beetje verplichten, verzet ik me er tegen.
Maar voel jij dan dat ze het uitspreken vanuit hun punthoofd, omdat ze het willen? Of spreken ze de verwachting uit vanuit heel hun hart?
Nee, punthoofd.
Ja.
Ja, dat is zeker met mijn opa en oma, die verwachten dan dat wij komen één keer in de week en dan wel voor een langere tijd, dus niet voor 2 uurtjes, maar dan de hele dag. Ja. En ik denk als ze dat niet zouden doen, als ze dat loslaten, dan kom ik echt uit mezelf en nu voelt het verplicht en dan verzet ik me
er
ook tegen.
En dan ligt er eigenlijk een druk op. Ik voel, ervaar dan altijd een druk. En als ik een druk voel bij wat iemand vraagt van mij, dan weet ik dat het punthoofd is van de ander. En als ik daar dan in meega, terwijl ik weerstand voel, ja, dan ga ik leeglopen, zeg maar. Hè? Dan wordt het niet gezellig. En daar hadden wij het er straks trouwens ook over. Voordat we de podcast opnamen, want dat vond ik ook wel een goeie. Toen dacht ik van, oh ja, maar dat we de podcast nog niet aan hebben. Maar hoe ging dat nou? Precies? Ja, nou ja, in ieder geval, als je dan ergens naartoe gaat...
Oh ja.
En je gaat er naartoe omdat je aan de verwachting van de ander gaat voldoen. En je hebt helemaal geen zin eigenlijk. Dan ga je er naartoe met tegenzin en dan straal je dat uit. En dan pikt de ander dat ook op. Dus dan zit je eigenlijk afgesloten, zoals jij toen straks zei. En... de ander reageert dan eigenlijk ook afgesloten. Dus dan kun je ervan uitgaan dat het niet heel erg gezellig gaat worden, toch?
Ja.
Of hoe zie jij dat?
Ja, dat is zeker. Ja, wat ik toen ook zei, de meeste mensen kunnen daar niet doorheen prikken. En die reageren inderdaad ook zo. Terwijl, van binnen wil je dat misschien niet, dat ze zo reageren. Maar Maar dat is vaak ook het tegenovergestelde, want bij mijn opa en oma, daar komt dan wel van binnen goed, ze willen graag dat wij langskomen. Maar als je dat verplicht, dan komen we juist niet. Dus zij krijgen het tegenovergestelde van wat ze eigenlijk willen.
Ja.
Terwijl als ze dat loslaten, dan komen we juist.
Maar dat is dus echt met alles, zeg maar.
Ja.
Dus als je de verwachtingen loslaat die je van een ander hebt, dan heb je veel meer kans dat een ander komt. In plaats van dat je er een druk op gaat leggen. Ja, ze hebben daar vaak niet in de gaten. Dus stel je voor dat je heel graag iets wil, omdat je heel veel om iemand geeft en je wil graag juist dat diegene komt, dan ervaart diegene een druk. En die druk, daar reageert diegene op. En van daaruit heb je veel kans dat hij juist niet komt. En als je ziet van, nou ja, oké, ik laat het los en ik ga meer focus leggen op eigen leuke dingen doen. Ja, en dan zul je merken dat het heel vaak gebeurt dat de ander juist dan jou naar je toe trekt. Ja. Omdat die druk eraf is.
Maar verwachtingen hebben is ook, soms gebeurt het gewoon, maar je kan juist teleurgesteld raken daardoor. Als het niet uitkomt.
Ja. En die geloven dan, zeg maar, de meeste mensen die echt grote verwachtingen hebben, geloven dat... Ja, als die verwachting niet uitkomt, dat het dan iets niet goed is of zo, weet je wel. Terwijl, ik geloof dan heel erg dat het gaat zoals het gaat. Dus als het universum iets anders in petto heeft, omdat jouw ziel dus iets anders heeft gepland als dat wat jij verwacht met je punthoofd, dan komt er juist iets beters voor in de plaats. Maar dat kun je dan op dat moment niet zien, omdat je door je punthoofd kijkt. Ja.
Ja, dat klopt.
Ja, en als je zo... En net zoals kleine kinderen, die hebben ook geen verwachtingen nog niet, hè. Want die hebben nog niet dat punthoofd zo ontwikkeld. En die zijn veel vaker gelukkiger en kunnen genieten van de kleine, spontane dingetjes. Omdat ze niet in die verwachting zitten. En het doet me denken ook, volgens mij heb ik dat wel al eerder in een podcastje verteld. Maar dat vond ik zo'n mooi verhaal. Want mijn vader en ik... gingen toen hij nog leefde vaak op vakantie naar ver weg. Dan weer naar China of naar Thailand. En we zijn ook wel wat dichterbij geweest, de Azoren en Turkije. Nou, van allerlei plekjes. Maar we gingen een grote reis doen, maar we wisten eigenlijk niet waar naartoe. En toen de tijd ging hij nog naar het reisbureau. Kan volgens mij nou nog, maar nou doe je meestal alles online, hè. Dus papa en ik gingen naar het reisbureau en we wisten eigenlijk niet waar we naartoe zouden gaan. Hè? Maar wel dat het in ieder geval buiten Europa zou zijn, ver weg. En toen zeiden we eigenlijk tegen die vrouw van het reisbureau van kies maar iets als het maar buiten Europa is, lekker ver weg. En toen koos zij China. En dat was goed. En dat was een hele rondreis. En wij hadden ook helemaal niet gekeken, zeg maar, hoe die rondreis eruit ging zien en zo. Waarom niet in verdiept of uitgestippeld. Nou, en we gingen op reis en we waren met een hele groep. En merendeel van de groep had alles uitgestippeld. Maar ja, het ging zoals het ging. En we gingen dan net even iets anders doen dan wat op de planning stond. En die mensen die het uitgestippeld hadden, die kregen helemaal error, waren helemaal chagrijnig. En wij waren vol verwondering, omdat we geen verwachtingen hadden en konden daardoor veel meer genieten van de dingen die op ons pad kwamen. Super mooi.
Ja, dat is wel mooi. Dan ben je ook meer in het nu gewoon.
Ja, en je ziet, je gelooft erin van dat wat op je pad komt is het beste eigenlijk, op dat moment. Maar dat zou je punthoofd dan niet kunnen vinden.
Nee, maar dat is ook wel moeilijk om los te laten.
Ja, dat is ook. En dat kon ik eerst had ik ook verwachtingen. Hè? Dus voor de bijna doodervaring helemaal verwachtte ik van iedereen alles. En zelfs van mezelf, over mezelf had ik heel veel verwachtingen. Dus van ik moet wel dit doen, ik moet dat doen en zus en zo. Maar daarna zag ik in van ja, maar dat werkt helemaal niet. Ja, dat heeft helemaal geen nut. Dat kost alleen maar energie. Ja.
Ja, dat klopt. Maar waarom is het dan zo moeilijk om dat los te laten? Waar zijn mensen dan bang voor? Of...
Nou, ik denk dat wij geprogrammeerd krijgen al vanaf het begin dat je dingen uit moet stippelen. En dat we ook aangeleerd hebben dat als iets niet goed gaat, dat het dan helemaal verkeerd is. Hè? En niet dat we leren van, hey, het gaat anders als dan je verwacht. Of het gaat anders als dat je uit hebt gestippeld en daardoor komt er iets beters op je pad. Yes, dat leer je niet. Je leert het tegenovergestelde. En dat zit helemaal verweven in je systeem. Ik denk dat dat ook wel met de vorige generaties te maken heeft. Dat je dat dan ook niet om die de schuld geeft trouwens. Hè. Maar die hebben ook veel meegemaakt. Daardoor dat het belangrijk is geworden om alles uit te stippelen. En natuurlijk is het leuk om een bepaalde planning te maken. Maar ja, als ik een planning maak, dan weet ik dat het altijd anders kan verlopen als dan verwacht. En dat dat dan wel het beste is. Afgelopen jaar ben ik toch zo ontzettend ziek geweest. Terwijl ik had gepland om naar Tanzania te gaan. Er gebeurde van alles waardoor ik dus ziek werd. En toen vond mijn punthoofd ook zoiets van, ja, hè, nou, dit is niet het beste wat je kan overkomen dat je nou ziek bent. Hè? Toen geloofde ik daar ook eventjes niet in. Toen had ik even een beetje zelf medelijden, zeg maar. Toen zat ik in een slachtofferrol heel even. Want dat is gewoon natuurlijk ook niet leuk dat je ziek wordt en niet naar Tanzania kan gaan. Of eigenlijk was het in eerste instantie de hond die ziek werd. En daardoor hebben we de vakantie geannuleerd. En toen vonden we dat heel erg eigenlijk. Maar ja, wij hielden natuurlijk en houden nog steeds van die hond. Die is nou trouwens dood. Maar doordat die hond ziek werd, konden we niet naar Tanzania. En dat is dus maar goed eigenlijk ook. Want toen werd ik dus meteen ziek op de dag dat we eigenlijk naar Tanzania zouden gaan. En toen scheurde die darm van mij. Dus anders had ik dat in Tanzania gehad. Ja, dan weet ik niet of dat ik het had overleefd. Dus... Eigenlijk is het dan toch weer goed zoals het is gegaan.
Maar ja, gebeuren het zo'n lichamelijke dingen dan ook voor een reden?
Of... Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Ja.
Wat wil het dan vaak zeggen?
Dat is denk ik voor iedereen anders. Wat het mij wilde vertellen is dat ik heel veel oud zeer eventjes te helen had op dat moment. Dus ik ben wel best wel lang uit running geweest. Dan krabbelde ik weer iets op en toen was ik weer uit running. Totdat ze erachter kwamen dat ik een hele grote polyp in mijn darm had van 4 centimeter die eruit gehaald moest worden. Maar goed, wat ik me te vertellen had was, zoals ik het voel, dat ik oud zeer te helen had. Dus ik ging heel erg terug in het oud zeer. Ik zag allemaal beelden van dit leven, maar ook vanuit vorige levens. Maar wat ik me ook wilde vertellen is dat ik de balans nog iets beter mocht gaan pakken, weer op een hoger level. En dat er een nieuwe fase voor mij aan zat te komen. En dat het ook nodig was om in die rust te gaan. Om uiteindelijk erachter te komen van wat wil je nou echt? Wat is voor nu belangrijk voor jou? Waar kiest jouw ziel nu voor? Dat was voor mij de reden.
Ja, heel veel mensen zien dat inderdaad niet ziek zijn als zo'n reden.
Sommige mensen die denken dat van, oeh, zij is ziek, nou dat is verkeerd, hè. Heeft ze iets niet goed gedaan. Dat is ook wat mijn punthoofd zei, maar je kan daar niks aan doen, zeg maar. Ik probeerde ook, in het begin probeerde ik alles uit de kast te halen om zo gezond mogelijk weer erin te staan, zodat ik weer door kon gaan. En dat lukte niet en elke keer kreeg ik weer een klap en dan zat ik weer bij de dokter of bij het ziekenhuis en dan zeiden ze tegen mij... maar soms kun je er niks aan doen. En toen zei mijn punt ook, ja, hoezo? En ik zo daar jankend zo van, ja, en ik leef zo gezond en hoe kan dat nou? En toen zei ze weer, soms kun je er gewoon niks aan doen. Omdat het gaat zoals het gaat. En toen dacht ik, shit, dat zijn mijn woorden, weet je wel. En toen kwam ik weer terug in een stuk acceptatie. Ja, en uiteindelijk... Kon ik er ook helemaal niks aan doen, omdat gewoon die polyp 4 centimeter in mijn darm, mijn darm zat gewoon helemaal dicht. En die was daar gaan groeien in de loop van jaren en die moest er gewoon uit. Als dat ding er niet uitging, ja, dan kon ik helemaal niks meer doen. Ja, dan zou het uiteindelijk, als ik een jaar later was geweest, zei de dokter, dan was het darmkanker.
Oh mijn god.
Ja. als alles verandert in darmkanker. Want er zijn die polypen die worden uiteindelijk, zeggen ze, kwaadaardig. Er was net op tijd bij.
Oh. En nu is het helemaal...
En nu is die polyp eruit en alles is schoon. Hè, dus er zat geen kanker. En nu moet ik even kijken. In april of mei krijg ik weer een onderzoek. Om te kijken hoe het er dan uitziet. Maar ik heb er wel heel goed gevoel bij. Want vanaf dat dat ding eruit is, kan ik goed herstellen. Heb ik niet meer die aanvallen. Want dat is heel erg pijnlijk, zeg maar. Ja.
Oh, dat is echt vervelend.
Ja, dan kan je niks meer eten. En alles is gewoon, ja, heel je lichaam. Ja, die geeft error, zeg maar. Ik ben er nooit zo ziek geweest. Ja.
En nu is dat helemaal echt
en nu voel ik daar, die pijn voel ik niet meer. Mijn darm heeft nog wel te herstellen. Dat duurt, zei de arts, 12 maanden. Maar ja, bij iedereen is het natuurlijk anders. En hij zei ook van dat het heel belangrijk is om te kijken welke voeding voelt voor jou het beste om tot je te nemen. Want ik kan jou geen dieet geven, want iedereen is anders, iedereen reageert anders. Ja. Dus jij mag zelf gaan uitvogelen op welke voeding jij goed reageert. Maar dat was in het begin wel even lastig. Want dan ging ik weer nootjes eten of zo en dat was te heftig. Ja. En dan kreeg ik weer een aanval, moest ik weer plat liggen een aantal dagen of in het begin zelfs anderhalve week. En toen knapte ik weer op. Nou, voorzichtig weer nieuw, ander eten, bla bla bla. Toen at ik weer iets te veel van dit en toen voelde ik het weer, maar niet zo heftig als daarvoor. Maar wel van, ja, dat je ineens helemaal niks meer kan. En nu heb ik daar redelijk in balans en merk ik dat ik steeds meer kan eten wat ik eerst bijvoorbeeld niet kon eten. Ja.
En eet je nu dan ook andere dingen dan helemaal daarvoor, zeg maar?
Ik had daarvoor ik al best wel gezond. Maar ik ben nou nog minder vlees gaan eten. Ik at al heel weinig vlees, maar nog minder vlees ben ik gaan eten. En veel meer ook groenten en fruit. En dat had ik al wel, maar nu eigenlijk nog wel iets meer. Ja. Ja.
Maar mensen denken ook vaak als ze gezond eten en sporten dat ze gezond zijn. Maar gezond zijn hangt ook af van hoe je van binnen voelt.
Ja, en hoe het energetisch en op zielsniveau in elkaar zit. Daar heeft heel veel mee te maken. Voor mijn gevoel. Ja.
Ja. Ja.
Ik ga eventjes onze opname, dit deel opslaan.
Ja.
En dan gaan we weer verder naar de vraag. Moet je kijken hoe snel wij een gesprek hebben. We zitten nu alweer op bijna 43 minuten. Het lijkt net alsof we nog maar een kwartier bezig zijn. Heb jij dat ook?
Ja.
Nou, we slaan deze even op. Ja, ik heb hem al aanstaan. En Jules is even aan het kijken naar een volgende vraag. Ik wacht even voordat jij jouw vraag stelt. Wat doe jij nou eigenlijk qua werk, opleiding? Of vertel daar eens even iets over. Ik denk dat sommige mensen daar misschien wel nieuwsgierig naar zijn. Wil je daar iets over delen?
Ja hoor. Ja, qua werk, nu bij een klantservice.
Ja.
50 plus mobiel heet dat. Maar dan bellen er vooral oudere mensen met problemen.
Hmm.
Dat is wel heel leuk. Maar het is ook het ligt er ook aan hoe jij een telefoon opneemt. Ik heb bijvoorbeeld nooit... Ja, ik zeg nooit, maar vaak geen vervelende mensen en sommigen wel, maar het ligt aan hoe je het opneemt.
Ja.
En vaak kijk ik gewoon vanuit hun waarom zij zeggen wat ze zeggen en dan...
Dat voelen ze ook wel.
Begrijp ik dat ook.
Ja, maar daar reageren ze ook op.
Ja.
Want als je al zoiets hebt, als je daar al zo zit, zo van, oh, daar hebben we dadelijk weer zo'n 7, weet je wel.
Ja.
Ja, dan voelen die mensen onbewust... Bijna iedereen onbewust, van jouw energie en van daaruit gaan ze reageren. En als jij zoiets hebt van ik sta gewoon open om te kijken wat het beste is en ik begrijp jullie standpunt, dan is daar hele andere energie natuurlijk. En dan gaan mensen zich veel meer ook openstellen voor jou.
Ja, dat is wel gek. En ook als mensen dan in het begin boos zijn, dan... Ja, op de een of andere manier voelt het ook alsof ik hun wel begrijp. En dan zeg ik dat ook en Je voelt gewoon dat ze minder boos worden en vaak zeggen ze ook, ja, dat is niet naar jou bedoeld. En terwijl sommige mensen zijn echt, die daar ook werken, die zijn dan wel echt boos aan de lijn, terwijl ik heb dat nooit.
Ja, want ik denk dat ze de mensen die je aan de telefoon krijgt, jouw oprechte energie echt ook kunnen voelen. En dat ze van daaruit ook reageren. Ja, ja, mooi.
Ja, ja, en qua opleiding, ja, psychomotorische therapie.
Zo. Dat klinkt wel gaaf, ja.
Ja.
Maar ja, wil je er iets over vertellen?
Ja. Ja, ik weet niet zo goed wat. Ja, ik twijfel ook nog heel erg.
Of dat die opleiding oké is voor je, of zo.
Ja.
Of, maar waarom, weet je, kan je zeggen waarom je twijfelt? Want wat houdt de opleiding precies in? Ja, of ja, precies ongeveer in.
Lastig te zeggen. Maar het is vooral dat je, kijk, een psycholoog praat, maar een PMT'er die ervaart meer. Dus dan probeer je gewoon lichaamsbewust te worden en daardoor ook meer te voelen. Ja, gewoon meer te gaan voelen in plaats van alleen maar praten. Ja, daar is het vooral. Ik weet niet of het duidelijk
ja,
is.
Jawel, maar dat is duidelijk.
Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan vind.
Nee, ja, misschien krijg je dingetjes met dingetjes te maken waarvan jij voelt van, ik weet niet, zou ik toch wel anders willen in de toekomst? Ik geloof wel heel sterk dat je op je eigen unieke manier jouw ding wel gaat doen. En dat je van deze opleiding sowieso een hele hoop leert. Ook misschien wel leert van, oh, zo zou ik het niet doen. En dat je van daaruit veel meer op je eigen unieke manier een ander kan begeleiden in welke vorm dan ook.
Ja, maar soms is het ook lastig, want dan begint een opleiding heel leuk. Ik had ook een iemand die, ja, waar het heel goed mee klikte. En dan gaat hij weg, dus die stopte met de opleiding. En nou, ja, in een groep vind ik het sowieso vaak wel lastig. Maar nu vind ik dat ook al helemaal niet meer fijn in een groep. En dan sluit ik me ook meer af. En dan voel ik meteen wel stoppen ook.
Ja, en dat voelen hun ook, dat jij je eigen afsluit. Waardoor dat hun zich ook weer afgesloten naar jou opstellen. En dan wordt het misschien niet zo heel erg gezellig.
Nee.
En heb jij zoiets van, misschien moet ik maar stoppen. Toch? Ja. Tenminste, dat hoor ik jou zo zeggen.
Ja, dat klopt. Terwijl ik wil wel heel graag een opleiding afmaken gewoon.
En hoe lang ben je nu bezig? Denk ik een half jaar.
Ja. Ja. Een half jaar pas.
En hoe lang duurt die nog?
4. Ja, 4 jaar, dus nog 3,5.
Mm-hmm. Ja, dus je bent nog een beetje in dubio. Van waar moet ik ermee?
Ja, want ik wil ook wel studeren. Om, ja, misschien, ja, om maar ook iets af te hebben en een diploma te hebben. Ja, voor mijn gevoel moet dat dan ook.
Dus. Ja, en is dat een gevoel van jouw punthoofd?
Ja.
Of vanuit het diepste van je ziel?
Nee, dat is niet diep van binnen. Dan komt het wel goed, maar vanuit mijn punthoofd.
Ja.
Dat het wel moet.
Ja.
Dat iedereen dat ook verwacht, in principe.
Ja, dus heb je waarschijnlijk dan meegekregen veel, dat mensen verwachten dat jij onderhand wel een diploma hebt. Want hoeveel jaar ben je nou?
20.
Ja, nou, je onderhand wel weten wat je wil. Zegt men dan, hè? Ik ben het daar niet mee eens, hè? Maar dan moet je wel onderhand weten wat je wil en studeren en een diploma halen. En dat wordt dan heel je leven lang je werk waarschijnlijk.
Ja.
Nou, terwijl, ja, misschien gaat het bij jou wel net even iets anders.
Ja, maar dat is wel vervelend, want het is onderhand ook zo gemaakt dat je bijna gewoon een papiertje moet hebben, wil je iets doen. En een opleiding duurt vaak ook gewoon best wel veel jaar. En zonder papiertje, voor je gevoel, kom je ook nergens, zeg maar.
Oké, bedankt.
Nee, zo bedoel ik het niet, maar dat is voor je gevoel.
Nee, ik snap helemaal wat je bedoelt. Want toen ik jouw leeftijd had, had ik dat precies hetzelfde, hoor. En heel veel jongeren hebben dit probleem. Ja. Dus, maar goed, het mooie is dat jij vanuit je diepste van je ziel toch wel ergens vertrouwen voelt. Ondanks jouw punthoofd error op deze situatie. Ja.
Ja, dat wel.
Ja. Ga maar eens even naar jouw vraagje.
Ja. Even kijken.
Of wil je hierover nog iets weten of iets vragen of iets delen?
Nee, nu niet.
Oké.
Okay. Misschien dadelijk.
Als de podcast niet aanstaat, zeker. Dat is goed.
Ja, wat is de reden dat een jong kind te maken kan hebben met ziekte of overlijden?
Ja, dat is dus ook bij iedere ziel anders en waar de ziel van het kind dus terechtkomt. Aards gezien is het, vind ik, nog steeds een lastige, want eerst snapte ik niet waarom. Gebeurt het dat iemand heel jong bijvoorbeeld komt te overlijden of heel jong ziek wordt? Ja, wie heeft dat nou weer bedacht, weet je wel? Dat kan je toch niet bedenken, zoiets. Op zielsniveau bekeken heeft het dus te maken, zeg maar, met ja, de zielsplanning. Dus als je dan kijkt naar een... Het is gewoon een voorbeeld, hè? Want het wil niet zeggen dat het bij iedereen zo is, want iedereen is anders en iedereen kiest weer iets anders. Maar een voorbeeld is dat een ziel wil eventjes naar de aarde, maar dat eventjes is bijvoorbeeld naar een jaartje. Dus het is een babytje en van daaruit gaat het dood. En dat zieltje heeft gekozen voor dat jaartje om die ervaring op te doen. Maar dat kan ook bijvoorbeeld een ervaring zijn alleen in de baarmoeder of zo. En dat het kindje daarna weer teruggaat. En daar is ergens voor nodig, voor de groei van de ziel. En, maar dan zeg je misschien van, ja, maar waarom dan zo kort, Sandra? Waarom zo kort? Dat weet ik ook niet zeker, hè? Maar wat ik daarbij voel is dat je soms als ziel een korte periode kiest om vervolgens weer door te gaan in het hiernamaals. Ja, dus ook een soort van opleiding, zeg maar, zo zou je het kunnen zien. En daar groei je ook weer verder. Dus je hebt alleen maar even die korte ervaring nodig en niet een hele lange ervaring. Maar stel je voor dat dat nou gebeurt bij iemand, hè, dat je een kindje krijgt en dat die dus komt te overlijden. Ja, mijn moeder die heeft Ronnie gehad voor ons, wij zijn tweeling. En Ronnie heeft maar 2,5 maand geleefd. En als je dan kijkt, zeg maar, naar wat dat met mijn ouders heeft gedaan, wat dat met de familie heeft gedaan, wat dat met mij bijvoorbeeld heeft gedaan, terwijl ik toen nog niet eens leefde. Maar daarna ben ik wel op de aarde terechtgekomen en heeft dat ook heel veel impact op mijn leven gehad. En in de baarmoeder had het alweer impact op mijn leven. Hè? En ook dat heb ik als ziel gekozen. Dus bouwde ik een angst voor verlies op, omdat mijn moeder bang was om weer een kindje af te geven. Snap je? Dus het heeft hele grote impact op iedereen. En daar zitten leerprocessen in waarbij je dus kunt groeien als ziel.
Ja, dat is inderdaad wel lastig, want sommige ouders die kunnen dat gewoon nooit loslaten.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Kan me ook denk best wel voorstellen. Ja, ik heb zelf gelukkig nog niet die ervaring vanuit mijn kinderen dan meegemaakt. Maar ik weet wel dat het ergste is volgens mij wat je kan overkomen als je kind ernstig ziek is of als je een kindje verliest. En ik kan me daardoor ook al een beetje voorstellen sommige mensen dit gewoon helemaal hieraan kapot gaan zelf bijvoorbeeld. Of gewoon alsof het leven van hun stil blijft staan en alles graast maar door, maar hun zitten nog, zeg maar, in dat verdriet. Ja, snap ik. Want dat is super heftig. En doordat jij in dat verdriet zit, wordt er dus op zielsniveau heel veel oud zeer geraakt, dat weer te maken heeft met andere tijdlijnen en vorige levens, wat je aan het doorwerken bent. Doorleven bent, waar je niet in de gaten hebt.
Dus dat is van tevoren ook bepaald?
Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, want ik denk dat sommige mensen zoiets hebben van, Sandra, flikker eens op, hoe kan dat nou bepaald zijn? Maar ja.
Ja, dat is wel heel erg.
Ja, dat is ook heel erg. Maar zo is dat ook met andere gruwelijke dingen die gebeuren hier op de aarde. Dat gebeurt niet voor niks. Dat draagt bij aan de groei van de ziel van de mens.
Ja, want sommige mensen geloven dat niet, dat het voor alles voorbestemd is. Ja, maar wat is de reden dat wij niet zonder zielsplanning kunnen. Of dat wij een zielsplanning hebben.
Even kijken, want je had twee vragen. Sommige, of je zei twee dingen. Sommige mensen geloven er niet in, zeg maar, in de zielsplanning, hè? Of ja, waar wij het net over hebben. Ja, dat klopt, omdat ze zich daar niet bewust van zijn. En daardoor ervaren ze het anders, wat hun dan op die manier nodig hebben. En toen vroeg je van, zeg nog
eens. Wat is de reden dat wij niet zonder zielsplanning kunnen leven?
Ja, ik heb dus het gevoel dat je eigenlijk verbonden bent met de energie van de bron. En als je de energie van de bron niet had, dan zou je die energie niet kunnen voelen. Dus dan kun je niet
leven.
Kun je niet leven, ja. Ik vind het al een hele diepgaande vraag. Maar dit is wat er in me opkomt. Hoe zie jij het? Hoe zie jij het?
Ja, ik vind het ook wel lastig. Ik denk sowieso dat je niet kan leven zonder zielsplanning.
Nee, ik geloof dat je ondersteund wordt door je groter deel ziel. Terwijl je daar niet in de gaten hebt, bewust zeg maar. Maar onbewust voel jij dus de energie van wat de bedoeling is. En dan zou je dat niet voelen. Ja, volgens mij gaat dan alles door elkaar.
Ja, dat kan er niet.
Want stel je voor dat er dus andere tijdlijnen bestaan, andere vorige levens. En dat je dat ergens ook ja, in je systeem hebt. En je gaat dat bijvoorbeeld voelen, ja, dan word je toch helemaal gek.
Ja.
Dus er is wel erg, ja, de planning is gewoon nodig. En ja, die wordt gekozen door het groter deel ziel. Dus niet door je gedachte, ego of zo. Maar door iets groters. En hoe dat dan precies allemaal in elkaar zit, ik denk dat we dat pas weten als we echt helemaal daar zijn.
Ik ben ook benieuwd, want je had dus een bijna doodervaring. Maar als je dan echt doodgaat, voelt het dan precies hetzelfde ook?
Ja, nou ja, dat weet ik niet uit eigen ervaring. Ik kan spreken van mezelf, bedoel ik dan. Want ik ben niet een aantal weken dood geweest en toen weer teruggekomen. Ik denk dat ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang dat die bijna doodervaring aards gezien duurde. Ik denk een half uur of zo. Maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet eens. Maar doet er ook niet toe. Maar als ik dan kijk naar de ervaring die ik heb wat betreft het contact maken met overleden mensen. Want ik heb in mijn leven zo vaak contact gehad met heel veel verschillende overleden mensen. Zowel die ik zelf ken, maar ook heel veel natuurlijk van ja, mensen die hier komen, die iemand hebben verloren. En dan voel ik dat vanuit die overleden mensen waar ik dan contact mee heb, komt dat heel veel neer op wat ik in de bijna doodervaring heb gevoeld. Dus als ik dan ga kijken naar mijn bijna doodervaring, naar de tunnel van licht. Bijna iedereen gaat door het licht, tenminste, zoals ik het dan zie bij die overleden persoon. Ik heb bij het einde van die tunnel was er een soort van grens en ik kon niet over die grens heen. Maar als ik echt dood zou blijven, dus niet meer terug kon gaan naar dit leven, dan zou ik zeg maar die overstap kunnen maken. En als je dus echt dood gaat, maak je die overstap. En dat is nog intenser als een bijna doodervaring. Nog mooier. Maar het grote deel ziel wat aan de overkant van die grens had, kwam wel naar mij toe, die energie. En toen smolt ik samen en toen kon ik eigenlijk ervaren wat ik ook al eerder had ervaren over die grens. Kan je me dan nog volgen?
Ja.
Dus als ik dan een overleden persoon voel en die is over die grens heen, dan voel ik diezelfde energie, intentie. Dus ja, dus wat was jouw vraag nou eigenlijk?
Ja, wat was mijn vraag ook weer?
Is het hetzelfde die bijna doodervaring als dat je echt dood bent, toch? Was jouw vraag toch?
Ja.
Ja, eigenlijk ergens wel, maar iedereen ervaart hem misschien net even iets anders. Maar in de basis komt het wel op hetzelfde neer. Dat is mijn zienswijze, hè? En dat wil niet zeggen dat die klopt, even voor de duidelijkheid. Dat vind ik altijd belangrijk om te zeggen. Want hè, het is belangrijk dat jij bijvoorbeeld bij jezelf blijft. En jij die luistert, dat je echt bij jezelf blijft. En voelt wat voor jou prettig is om in te geloven natuurlijk. Ja.
Ja. Nou, in principe kan je de toekomst niet voorspellen. Maar kan het zijn dat je toch soms dingen uit de toekomst kan voelen?
Die ja, komen aan? 100%.
En hoe kan dat dan eigenlijk?
Nou, omdat jij in kan tunen op jouw zielsplanning. Of op de zielsplanning van iemand anders. Niet altijd, maar als het de bedoeling is dat je daarop in kan tunen, dan krijg jij voorgevoelens van wat er nog gaat komen. Of visioenen, of in een droom, of wat dan ook. Maar dan gaat jouw punthoofd, die gaat zich ermee bemoeien. En die zegt van, ja, nou, dat is niet echt. Of stel je voor dat je iets naars voelt, wat in de toekomst gaat gebeuren, dan gaat jouw punthoofd dikke vette error opgeven. Hè? Dan ga je helemaal in paniek en bang worden. Veel kans. Dus dat is ook wel een dingetje om daar goed mee om te gaan. Maar ik geloof dat iedereen dus de zielsplanning kan voelen, onbewust. Dus dat heb je eigenlijk niet in de gaten. En als je daar wat bewuster van bent, dan voel je veel meer wat in het nu en in het vooruit de bedoeling is. Krijg je daar een heel fijn gevoel bij. En dan laat je het nog gewoon gebeuren, hè? Dat het gaat zoals het gaat. En als ik een toekomst voel van mezelf of van iemand anders of van mijn dierbaren, dan kijk ik even op dat moment wat de bedoeling is. Maar heel vaak doe ik er niks mee. Maar ben ik wel alvast voorbereid op wat er gaat komen. Of plant ik zaadjes bij iemand anders. Zonder dat ik iets zeg wat ik voel.
Want kan je dat bij iedereen voelen? Of
nee,
bij de meeste?
Nee, helemaal niet bij iedereen. Het is maar net als dat kan. Als dat op dat moment op zielsniveau de bedoeling is. Dan komt het. Ja. Dus als jij nou tegen mij zegt, Sandra, ga eens even voor mij de toekomst voorspellen. Ja, dat weet ik niet. Of ik moet nu dingen kunnen voelen. Maar dan is het ook nog de vraag, kan ik dat al tegen jou zeggen, ja of nee? En heel vaak kan ik het nog niet zeggen.
Ja.
Snap je?
Ja, nee, ik snap het.
Ja? Oké. Hé, wacht eens eventjes, want ik wil jou ook even aan het horen. Dan is het weer allemaal zelf allemaal weer te praten, maar... Hey, heb jij wel eens ooit iets gevoeld in het vooruit? Voor jezelf of voor iemand anders?
Jawel. Ik kan nu even niet een concreet moment noemen, maar dat voel ik wel.
En voel je dat lastig of juist fijn? Of ja, het ligt er net aan wat je had gevoeld natuurlijk.
Ja, bij sommige dingen kon ik er nog geen woorden aan geven, maar voelde ik lichamelijk iets... Dat er iets vervelends ging gebeuren. En dan gebeurde dat. En daarna voelde ik, oh, dat trekt weg in mijn lichaam. En dan was dat dus de reden dat ik...
Ja, dat heb jij er geen last mee. Dus je had er eigenlijk ook last van. En je wist misschien niet precies of dat er nou van de ander was of van jou was. Of wist je dat wel?
Nee, het was wel iets... Het betrok wel op mij. Want dat was dan bijvoorbeeld ook een ruzie.
Oh zo.
Ja. Waar ik dan ook mee in zat.
Oh,
en
ja.
Dan voelde ik dat van tevoren, maar ik kon dat niet plaatsen en geen woorden aangeven.
Ja.
Maar ik,
en toen de ruzie zeg maar ook kwam, of de woordwisseling, toen voel je, nu voelt het rustig. Of niet?
Ja, maar dat had ik ook een tijdje voordat mijn oma overleed. De laatste keer dat ik daar kwam, toen zwaaide ik ook naar mijn oma en toen in één keer kwam in mijn hoofd, dit is de laatste keer dat ik dat doe hier.
Ja.
En dat was ook zo, want een week later was ze er niet meer.
Ja.
Dus ik denk dat ik het wel vaak dingen van tevoren kan voelen.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik geloof dat heel veel mensen dat onbewust kunnen en soms dan ben je er bewust van. Maar je hoofd gaat zich er wel mee bemoeien en dan wordt het een beetje een wazig verhaal vaak.
Ja, dat wel.
Ja. Ik had vorige week had ik een podcast met Robin van 9 jaar en die stelde mij ook allemaal vragen. En ik was gisteren het laatste deel van die podcast aan het terugluisteren en toen vroeg ze een vraag van, ik weet niet meer precies, maar daar zit ik nu ineens aan te denken. Maar ik heb die niet helemaal goed beantwoord. Want zij stelde een vraag. Iets ging over overleden mensen. Of dat je die ook al kon zien voordat ze overleden waren. Dus dat je ze dood kon zien voordat ze overleden waren. Snap je dan wat ik bedoel? En toen zei ik zo van... Hè, dus stel je voor dat haar opa nog leefde. Mm-hmm. Kan je die dan ook al dood zien? Zoiets was de vraag. Ja. En toen zei ik, nee, want opa leeft nog. Maar toen dacht ik ineens van, wacht eens eventjes. Hè, ik snap dat ik dat antwoord heb gegeven aan haar. En misschien was ook wel een geruststellend antwoord. Maar soms is het zo dat iemand nog leeft. En dat je bijvoorbeeld een droom kunt hebben. Of een beeld kunt zien, een visioen kunt zien. Dat iemand in de hemel zit, zeg maar. Of het hiernamaal zit, of hoe je het ook noemt. En dat je zoiets hebt van, ja, hoe kan dat nou? Dat ik dat zie, want die ene leeft nog. Maar dat dan aankondiging is waar diegene naartoe gaat. Dat is ook een voorgevoel.
Ja, dat is wel gek. Wel leuk dat ze die vragen.
Oh, is dat zo'n leuke vraag? Is maar een hartstikke leuk kind. Ja. Ja, heel en leuk.
Geef je dan ook op een andere manier antwoord? Of?
Ja, proberen we dan wel zo speels mogelijk antwoord te geven. En ook, ja, het is gewoon heel normaal. Hè? Zij stelt eigenlijk hele normale vragen voor mij. Maar het zijn wel heel veel vragen, al zou je ze die op school stellen, dan zou school misschien kunnen zeggen van, ja, er is niet, iets niet goed met dat kind. He, dat herken ik tenminste vanuit mezelf, want ik stelde vroeger ook altijd heel veel vragen over de dood en die hiernamaals aan bijvoorbeeld de leraren of andere volwassen mensen. En dan vonden ze mij heel erg raar. Ja, totdat mijn ouders op een gegeven moment zeiden, nou moet je ophouden. Zeiden, nou moet je ophouden met vragen stellen, want dat is niet goed, zeg maar.
Dus ik stond er...
Ja, eigenlijk zou daar gewoon een les op school mogen worden. Praten over de dood, over verlies, over visioenen, over gevoel, over het ego. Ja, waarom niet?
Ja, want anders gaan kindjes dat ook wegstoppen.
Ja.
En hoe ouder ze worden, hoe minder gemakkelijk je erbij kan.
Of eng vinden. He, dus zij zag, Robin zag regelmatig wel, ja, voelde of zag, of voelde en zag, de energie van overleden mensen. Maar was daar bang voor geworden. Uh-uh. Omdat ze niet wist wat het was en wat ze dan moest doen. En als ze dat nou wel leert vanaf het begin, dan is ze helemaal niet eng. Dan is het net als dat je een zak aardappels ziet, dat is gewoon.
Ja, dat is ook.
Maar er wordt een angstige intentie opgezet, omdat het onzichtbaar is. Hè? Dus je kan het niet met je aardse ogen zien, maar wel met je innerlijk oog.
Ja, maar ja, vaak zijn mensen die voor de klas staan ook niet in zo ver bewust daarvan.
Nou, daar wil ik dan niet over oordelen. Ja. Maar ja, een groot deel is zich daar niet bewust van. Maar er zijn sommigen die daar wel bewust van zijn, maar die moeten lesgeven op de manier waarop verwacht wordt.
Ja, zo bedoel ik het ook niet. Dat
nee,
niet
ik snapte dat, maar ik denk, ik zal even het zo zeggen. Hè, ik snap wat jij bedoelt, want hè, jij hebt denk ik ook wel les gekregen van mensen die minder in dat bewustzijnstuk zaten. En dan is dat soms heel erg lastig, ja. Ja.
Ja, en zij moeten ook lesgeven binnen de kaders die zij krijgen.
Precies. Ja, er wordt iets van hun verwacht, hè, door het systeem, de maatschappij. En is die verwachting helpend voor de kinderen van nu? Ja, daar heb ik wel een paar vraagtekens bij.
Ja, want maar, vaak wordt... Oh, ja?
Nee, zeg jij maar.
Vaak wordt wel over het gevoel van een kind heen gegaan, zeg maar. Dat iets misschien niet fijn voelt, maar dat ze het toch moeten doen.
Ja, of, ja, zeker. Zeker. Stel je voor dat jij de baas zou zijn van het ministerie van Onderwijs. En jij kan bepalen wat voor lessen er belangrijk zijn voor de kinderen van nu. Waar zou jij dan voor lessen, je basislessen geven? Of welke zou je schrappen? Welke lessen zou je schrappen die er nu zijn? En wat zou je in ruil daarvoor geven?
Bij de basisschool?
Ja.
Ja, wat was dat ook al?
Goeie vraag, hè?
Ik zou sowieso iets doen met het gevoel van kinderen en dat elk kind anders is. En dat ze dat gewoon mogen accepteren. Maar wat ik zou schrappen? Weet jij dat wel? Wat je zou schrappen?
Nee, dat was de vraag aan jou. Jij gaat hem nou niet teruggeven aan mij. Ja, ik heb jou wel door. Nee, maar misschien een schrapje niks of zo. Maar wat is er wat jij zelf geleerd hebt op school waarvan je nu zoiets hebt van ja, dat is ook een beetje zonde van de tijd geweest om daar zo overdreven mee bezig te zijn. Ik kan wel een paar dingen noemen voor mezelf.
Ja, van de basisschool vind ik dat nou lastig. Dat is wel heel ver terug.
Nou, van de middelbare dan. Kan ook.
Oh ja, dat vond ik wel veel. Dat ik dacht, ja, dat hoef ik niet. Maar ja, een bepaalde basis vind ik dan, bepaalde basiskennis vind ik op zich wel goed dat we dat meekrijgen.
Ja, dus bijvoorbeeld gewoon basisrekenen, basisschrijven, basistaal dingetjes. Maar soms dan kunnen ze wel heel erg overdreven doorgaan met bijvoorbeeld rekenen. Wat je bijvoorbeeld nu gewoon op je mobiele telefoon kunt uitrekenen, moet je dan uit je hoofd. Ja, dat was voor mij echt wel heel erg lastig om... ik kreeg dat niet eens voor elkaar om dat uit te rekenen. En als ik dan terugkijk, daar heb ik tijdens mijn zielsplanning ook totaal niet gekozen. Terwijl iemand anders misschien boekhouder wordt en dat wel heel erg leuk gaat vinden. Hè? Maar dan zou je bijvoorbeeld voor degene die heel goed zijn in rekenen, hè, dan merk je meteen, want die kinderen hebben daar zin in. Daar gaan ze dan ook iets mee doen in de zielsplanning. Dan zou je een aparte lessen voor kunnen geven. Maar de kinderen die juist iets met het gevoel willen doen of met hun creatieve uitspattingen, dat je daar ook een aparte groep voor hebt of zo.
Ja, en dat je ook meer naar voren haalt wat een kind echt van binnen wil.
Ja.
Ja, want ik kan me voorstellen als je inderdaad niet zo van het rekenen bent, dat je daar ook in gewoon benadeeld wordt op school. En als daar zo op wordt ingegaan...
Nou ja, bij mij was het zo van, je moet dat kunnen. Ja. En als je dat niet kunt, dan ben je gewoon, ben je gewoon dom. Ja. Dat je dat niet kan. Niet dat dat zo letterlijk tegen me gezegd is. Ja, misschien wel eens een keer. Maar dat is wel wat ik zo op heb gepikt. Dat ik heel onzeker ben geworden daardoor. En met taal, ja, ik kon wel de basis een beetje taal, maar als we het gingen hebben over moeilijke woorden, ja, dan kwam ik niet ver. En van daaruit bouw je ook een onzeker deel op, waardoor dat je punthoofd gaat zeggen dat je niks meer kan. Ja. Omdat dat de twee belangrijkste vakken waren, toen de tijd, rekenen en taal. Ja, daar gaat het om.
Ja, wel gek dat je dat eigenlijk beslist voor iedereen. Terwijl iedereen anders is en dan beslis je voor iedereen die twee vakken.
Ja. Precies. Terwijl ik heb wel andere kwaliteiten dan iemand anders. En ja, zo telt dat voor iedereen anders. Ja. Maar ja, als je bijvoorbeeld 30 kinderen in een klas hebt, ja, dan kan je één juffrouw kan dat, of leerkracht kan dat niet, kan daar geen aandacht aan geven.
Nee, daar staat ook volgens mij wel heel veel druk op bij basisschool.
Ja, echt wel. Echt wel. Ja.
Die moeten ook nog, als kind weet ik dat niet, dacht ik van, oh, om 3 uur ben ik klaar. Dat zijn zij ook, maar dat zijn
Nee. Er ligt heel veel druk op. Verdienen ook weinig. Ja.
Maar dat is dan ook wel lastig dat je inderdaad elk kind individueel zijn kwaliteiten moet...
Ja, maar als de klassen kleiner zijn, dan heb je overzicht. En dan zie je van, hé, deze kinderen zijn heel goed in rekenen. En deze... je kan daar volgens mij best wel snel gaan zien van welke richting het kind het meeste trekt. En dat je van daaruit klasjes gaat maken. Maar dat je wel, als je niet goed in bent in rekenen, dat je wel de basisrekenen doet natuurlijk. Hè? Dus niet van, nou, nooit meer te rekenen, doei. Nee, het is wel handig, zeg maar, om de basis wel te kunnen, dat je die wel snapt. Ja.
Ja, en dan is het wel goed als je daar, hoe jonger, hoe beter, dat je daarmee...
Ja. Ja, het schijnt dat als je heel jong bent, dan bijvoorbeeld je hebt een talenknobbel als kind en je gaat met jouw kind 5 talen spreken door elkaar. Binnen een mum van de tijd kent hij die 5 talen. Hoe jonger, hoe beter. Ja. Maar als het geen talenknobbel heeft en daar verder ook niet zoveel mee gaat doen, dan zal het minder opwekken, maar wel al een groot deel.
Ja.
Oké. Nou, we gaan even naar jouw vraagjes weer.
Ja, even kijken. Ja, ik kan deze wel doen. Waar komt onzekerheid vandaan? En dient het ergens voor?
Wat denk jij zelf?
Ja, onzekerheid heeft in ieder geval met twijfel over je eigen kunnen te maken, over jezelf. Of het, ja, het komt wel meer uit je punthoofd, denk ik. Maar het is niet, onzekerheid is niet altijd erg. Het heeft ook wel iets kwetsbaars als je je onzeker opstelt.
Ja, soms is het nodig om even in de onzekerheid... Ja, het is eigenlijk altijd nodig om in de onzekerheid te zitten, want anders gebeurt het niet. Maar jij hebt inderdaad punthoofd onzekerheid.
Ja. Ja, dat moet natuurlijk ook... Ja, het moet. Nee, te veel onzeker zijn dat je te laag zelfbeeld hebt of te veel twijfels over jezelf is dan de keerzijde daarvan. Maar een beetje onzekerheid vind ik wel...
Oké, ja.
Ja, vind ik ook wel mooi, die kwetsbaarheid. Als
mag
je dat
ook gewoon zijn, ja. Dat vind ik ook. Dat vind ik prachtig. Kwetsbaarheid durven te tonen. En durven te zeggen van, goh, hier ben ik wat onzeker over. Ik weet nog dat ik een lezing gaf. En oh, voor de eerste keer was echt super onzeker. En ik had helemaal knikkende knieën. En mijn punthoofd die probeerde dat te verbergen. En toen vroeg ik eigenlijk... Ja, aan mijn grote deel ziel zo van, ja, wat kan ik nou doen? Ja, gewoon uitspreken, zeggen wat er speelt. Ja. Dus ik begin al met van, jongens, ik ben zo onzeker. Dit is de eerste keer, kijk eens naar mijn knieën, die trillen helemaal. En vanaf dat moment viel er al een soort van grote last af. En dat vonden mensen zo fijn, dat ik me gewoon, ja, onzeker kwetsbaar opstelde. Want dat was op dat moment gewoon. Dat mocht ook gewoon, ja. Maar van mijn punt ook mocht het niet.
Nee. Nee, heel veel mensen spreken dat ook niet uit. Terwijl het is inderdaad wel fijn. En voor anderen misschien ook een bevestiging van, oh,
ja.
Dat is gewoon normaal.
Ja, want als jij onzeker bent en jij gaat net doen of dat je heel veel zelfvertrouwen hebt, dan voelt dat ook, dan is dat voelbaar in de energie dat dat niet klopt. Dus dan gaan mensen jou extra uitdagen, zodat je naar die onzekerheid juist gaat. Ja. Oké. Maar waar komt het vandaan? Van de punthoofd.
Oh, ja.
En het punthoofd staat er in verbinding met oud zeer. Dus een mooi voorbeeldje was van de sommetjes, zeg maar, die ik moest maken. Waarbij ik heel veel druk voelde en het lukte me niet. En daar een onzekerheid opbouwde. En als ik nu sommen krijg, dan krijg ik dat gevoel te voelen van onzekerheid, maar dan weet ik waar het vandaan komt.
En gaat dat gevoel dan, kan dat weggaan? Nou, of blijf je dat?
Ja, dat kan weggaan, omdat ik daar vrede mee heb, dat het oké is dat ik niet die sommen goed hoef te maken. Dus mijn volwassen bewuste versie vindt het helemaal oké dat ik geen moeilijke sommen hoef te maken, omdat het niet bij mijn zielsplanning hoort. Maar mijn punthoofd, die is opgevoed door alle mensen die dat niet oké vonden. Dus een innerlijk kinddeel van mij, die vindt dat nog lastig. Ja, nou niet meer, maar vond dat heel lang lastig. Maar nu ik besef en bewust ervan ben, dat is helemaal eigenlijk niet erg. En ik weet ook waar het vandaan komt, dat is voor mij heel fijn geweest. Kan ik dat loslaten? Heb ik dat niet meer? En dus als nou iemand mij een som geeft, een hele moeilijke staartdeling, en die zegt, reken maar even uit, Sandra, dan zeg ik van, doe zelf maar lekker. Terwijl eerst, dan schaamde ik mij dat ik dat niet kon. En dan trok ik nog te veel aan wat andere mensen van mij verwachten. Komen we daar weer op terug, hè, op die verwachting.
Ja, ik had ook al een vraag daarin. Wat schaamte eigenlijk is. Waar dat vandaan komt.
Ja, het is ook weer punthoofd, hè. Dus dat jij eigenlijk, dat denk ik dan, hè, te veel bezig bent met wat een ander van jou verwacht. En als dat dan niet klopt, dan heb je een schamend gevoel. Dan schaam je je omdat je niet voldoet aan de verwachting die de ander van jou heeft. Ik weet nog dat ik in de buurt super werkte en altijd helemaal rood werd als iemand iets vroeg. Ja, dan werd zo rood als een tomaat. En dan ja, vond ik dat zo erg, want ik dacht, dat vulde ik ook in voor de ander, dat ik goed moest reageren naar de ander.
Oh.
Terwijl die anderen dat helemaal niet van mij verwachten, maar dat verwachtte ik dan van mezelf. Je moet wel netjes en goed reageren. En als je even niet oplet en je hoort iemand niet, ja, dan schaam je en dan word je rood.
Dus je had zelf ook hoge verwachtingen.
Ja, ook dat. Ook dat. Of als dan ja, iemand mij heel erg leuk vond, een jongen, weet je wel, en die zei dan iets, of die floot, ja, dan werd ik helemaal rood. Ja, want ik wist niet, houding te geven. En dan vulde ik in voor die ander, dat die ander mij dan wel stom zou vinden.
Ja. En wanneer is dat dan... Ja, overgaan.
Ja, nou, dat heb ik ook ooit een keer in de podcast verteld.
Oh.
Want op een gegeven moment was ik daar zo klaar mee, Jules. Want echt waar, ik werd om de havenklap rood. Het werd alleen maar erger, omdat ik dat probeerde te verbergen. En ik werd helemaal gek van mezelf. En dat duurde en dat duurde en dat duurde. En ik stond er bij de groente in de buurtsuper. Want dat had bij de buurtsuper te doen. En toen pakte ik rode tomaten. En toen kende ik nog niet de metaforen tomatenverhaal, maar dat is een ander verhaal. Maar ik pakte die rode tomaten. En toen keek ik naar die rode tomaten en toen dacht ik zoiets zo van... Ja, maar een rode tomaat is ook gewoon toch rood, wat maakt het toch uit? Ik ben gewoon rood, wat kan jou het schelen? Er was echt een knop die omgedraaid werd. En toen... Zei iemand iets tegen mij en ik voelde zo'n hitte zo in je gezicht opkomen. Zo, weet je wel, en dan ineens, ja, rood. En toen zei ik zoiets van, ja, rode tomaten zijn duur, hè? Zei ik gewoon, heel raar wat ik eigenlijk zei. En toen moest die vrouw heel hard lachen. En vanaf dat moment ben ik niet meer rood geworden. Of niet meer, ja, niet meer zo schamend rood geworden. Heel apart. Was op een gegeven moment helemaal klaar. Ja. Maar toen kon ik dus eigenlijk loslaten wat andere mensen ervan vonden. Want ja, wat maakt het nou uit, zeg maar, wat ik zeg. Een ander die reageert erop, op zijn of haar eigen manier. Ik kan daar niks aan veranderen. Dus dat besefte ik ergens onbewust en lichtelijk bewust. Door elke keer naar die rode tomaten te kijken, dat die ook gewoon keirood zijn. Ja, wat maakt het uit, heeft dat mij geholpen. Toen had ik al iets met rode tomaten. En als je echt heel veel over rode en groene tomaten wil weten, podcast 90. Ja, dan heb ik een leuke metafoor.
Ja, die kijk ik wel. Ja, maar wel mooi.
Ja.
Dat is zo
ja.
Omgedraaid kan worden.
Ja, ineens werd er omgedraaid. Terwijl er misschien voor een ander niet ineens omgedraaid hoeft te worden. Hè? Kan misschien in etappes gaan, maar bij mij was dat wel zo. Ja. Oké. Okay. Heb je nog een leuk vraagje? We moeten niks. Maar ik denk dat we dan dit als laatste vraag weer even gaan doen. Want ja. Ik zie je alweer hier 40 minuten op de teller. Hè?
Ja, als niet.
Jawel, dat kan nog. Jij mag kiezen. Welke? Jules is even aan het kijken in de telefoon. Hè? En binnenkort kom jij weer in de podcast, maar dan met Heidi en Marieke en mij, hè? Dan zijn we met z'n vieren. Dat is leuk. Dat gaat toch door, hè?
Ja.
Want je zegt niks. Oh, ja, je bent nog met de vraag bezig. Oh, sorry. Ja.
Nee, dat klopt.
Oké. De vraag.
Ja, ja. Waarom vinden velen hulpvragen lastig?
Waarom vinden velen hulpvragen lastig? Hulpvragen. Dus hoe bedoel, vertel eens een hulpvraag.
Ja, in ieder geval als ik ergens mee zou zitten om dan dat tegen iemand te zeggen.
Oh zo?
En daar een hulp te vragen.
Oh, dus waarom vinden veel mensen het hulpvragen lastig? Ja. Oh ja, nee, ik dacht hulpvragen, dat is één woord. Maar hulpvragen,
ja.
Nee, dan snap ik het. Dus waarom vind jij het lastig of... ik of wie dan ook, om hulp te vragen. Ja, toch? Ja, oké. Okay.
Ja.
Nou, snap ik hem helemaal. Nou ja, dat is natuurlijk ook weer voor iedereen verschillend. Maar ik denk dat heel veel mensen juist het fijn vinden om te geven dan te ontvangen. En veel vrouwen ook. Komt ook voort vanuit de andere generatie. We moeten alles doen voor de ander. Ook gaat ten koste van onszelf. En ja, hulp vragen aan de ander, dat kan niet. Want stel ik me afhankelijk op van de ander bijvoorbeeld. En daar voelen veel mensen zich ongemakkelijk bij. Ik ben bijvoorbeeld een hele grote gever en ik heb eigenlijk moeten leren om te ontvangen. Dat vond ik heel lastig. Dus ja, van daaruit heb ik ook weinig hulp gevraagd. En nog steeds vraag ik weinig hulp, maar ik vraag ook weinig hulp. Omdat ik eerst zelf ten rade wil gaan en bij mezelf wil blijven. Want ik heb ook een tijd gehad dat ik allemaal om hulp ging vragen. En dan kreeg ik adviezen, heel liefdevol en goed bedoeld. Maar daar raakte ik helemaal van in de war.
Ja.
He, dus ja, het is maar net hoe het voor jou is. Want he, je hebt dus dingen meegemaakt in het verleden, waardoor je misschien niet zo goed hulp durft te vragen, maar de ander misschien weer wel wat meer hulp durft te vragen. Dat is echt voor iedereen verschillend. Maar wat ik wel weet is dat als je kijkt naar de vrouwenlijn en de andere generaties, die vroegen nooit om hulp. Die waren er om voor het gezin te zorgen en het gezin te beschermen. Dat was hun rol. Waardoor dat ze niet zich afhankelijk op willen stellen van een ander. Vaak. Niet altijd. Vaak wel. Ja, hoe zie jij dat eigenlijk? Durf jij om hulp te vragen?
Nou ja, ik heb het zelfs. Ja, ik wil het liever eerst zelf. Meestal als ik er gewoon over nadenk, door als ik dan ga wandelen, dan krijg ik zelf wel een inzicht.
En mooi gezegd.
Ik heb vaak ook niet. Ja, het is heel fijn dat ik weet dat er mensen zijn, maar dat voel ik ook.
Ja.
Maar ik heb vaak niet het advies van anderen nodig, omdat het inzicht wel komt uit mezelf.
Je hebt vertrouwen dat het inzicht vanzelf komt. Dat heb ik tegenwoordig ook. En dat komt er ook wel op precies het juiste moment. Maar soms is het wel fijn. Om iemand die gelijkgestemd is,
ja, dat wel.
Als je voelt van, oh ja, deze persoon is gelijkgestemd. We liggen heel erg op één lijn. En ik voel echt de behoefte om eventjes mijn ding te delen aan jou. En dat, stel je voor, wij zijn gelijkgestemd. Wij zijn volgens mij best wel gelijkgestemd. En ik zit met iets en ik vraag het aan jou. Of ik leg het uit aan jou. Dan zal jij eerst gewoon even luisteren. En mij laten praten en waarschijnlijk komt het advies dan zelf al vanuit mij. Ja. En als ik nou niet dat advies zelf krijg, dan wat jij zou doen, tenminste zo voelt het, is kleine dingetjes zeggen waardoor het advies vanzelf omhoog komt bij mij. Dus ik heb het gevoel dat jij dan niet meteen heel jouw zienswijze gaat vertellen of je moet dat voelen, maar gewoon heel bescheiden, kleine dingetjes zegt en dan mij toch laat of zo. Dus het niet wil oplossen voor mij.
Ja.
En dan voelt het weer wel heel erg goed. Maar als iemand bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld een verhaal vertel aan iemand, of ja, mijn verhaal vertel waar ik mee zit, en iemand zegt, ja, dan moet je dit zo doen en zo doen, ja, dan haak ik al af. En daarom heb ik bij heel weinig mensen het gevoel om mijn verhaal te delen waar ik mee zit. Maar echt bij heel weinig mensen.
Snap ik. Ja, en het is inderdaad wel fijn als je een gelijkgestemde hebt.
Altijd.
Om het wel te delen.
Ja.
Dat het er ook gewoon uit is.
Ja, het is niet altijd fijn om het te delen. Maar als je voelt dat het een fijn gevoel geeft. Ja, dan wel natuurlijk. Maar heel veel. Vaak gaan mensen naar een psycholoog of praktijkondersteuner of weet ik veel wie dan ook. En is het niet een gelijkgestemde. En dan heb je de les om bij jezelf te blijven. Want anders raak je nog meer in de war. Daar heb ik al mijn lessen in geleerd, toch? Want ik heb ook met dingen gezeten toen ik hier allemaal nog niet zo bewust van was. En veel om ja, hulp gevraagd aan wie dan ook. En ik raakte van heel veel mensen in de war, waardoor eigenlijk het probleem nog veel groter werd. Ja.
Ja, omdat je dan allemaal...
Nou, dan ga dan diegene die heeft een hele goed bedoelde zienswijze ja. over mijn situatie, maar dat is niet mijn zienswijze. Of dat heeft met heel iets anders te maken, dat kan ook. Dat heeft veel meer met de persoon zelf te maken als met mijn ding. Dus stel je voor, ik heb een relatieprobleem en iemand anders heeft net in een hele heftige relatie gezeten, weet ik veel, die is mishandeld of wat dan ook. En ik kom met mijn relatieprobleem bij haar. En zij checkt niet in op mijn energie, maar vertelt vanuit haar belevenis. Dan zegt ze, je moet nu van die vent af. Terwijl dat misschien helemaal niet de bedoeling is. Begrijp je?
Ja, ik snap het wel.
En dan raak ik echt helemaal in de war, want ik wil niet van hem af. Ik wil gewoon kijken naar mijn eigen triggers en het van daaruit oplossen. En kijken hoe we samen verder kunnen gaan. Het is gewoon een voorbeeldje, hè?
Ja, ik snap het.
Ja. Dus heel belangrijk voor jij die nu ook luistert, om bij jezelf te blijven. En als je iets wil delen, als je ergens mee zit, om dan te voelen wie voelt heel fijn voor jou om te delen. Ja, en wat ik je ook al als tipje mee wil geven is dat het inzicht komt sowieso vanzelf. Ja, alleen misschien iets langer dan je verwacht. Ja. Maar het is goed, zoals Jules ook net zei, van om lekker te gaan wandelen of iets te gaan doen waarbij je even ontspanning ervaart. Waarbij je even tot die rust kan komen. Maar als je echt voelt van ik wil graag met iemand mijn verhaal delen. Ja, deel het met iemand die gelijkgestemd is en daar voel je aan de energie. Of opschrijven of iets creatiefs gaan doen. Of ja, je hebt zoveel dingen om even... ja, los te kunnen laten en daarna het inzicht te kunnen krijgen.
Ja, ja. Dat klopt.
Maar heb jij nog iets wat je wilt delen, Sjoe?
Nee, er is nu niet iets wat in me opkomt.
En er komt er iets in je op als je... Wat zou jij nog mee willen geven aan degene die nu luistert? Komt er dan iets in je op of niet?
Nee, vaak komt er... De vorige keer had ik dat ook niet.
Ja, dat weet ik. Daarom vraag ik het weer. Dat vind ik gewoon leuk.
Nee, nog even niet.
Nee, oké. Okay. Ik heb hier een mandje met briefjes. Jullie denken wel, wat hoor ik nou op de achtergrond? Maar dat is de briefjes die ik aan het schudden ben. Wil jij er een, Jill? Ik pak er ook een. Ik pak een oranje. En welke heb jij? Een roze. Oh. Wat heb jij erop staan?
Schrijf een brief naar iemand die je lief hebt en uit je liefde.
Wauw, dat is mooi. Dat kun je dan ook versturen, maar dat hoeft ook niet altijd. Hè? Stel je voor dat je iemand lief hebt, terwijl je voelt van ja, maar je kunt er geen relatie mee hebben of zo, of de ander staat nog niet helemaal open, dan is het heel erg mooi om die op zielsniveau een brief te schrijven. En die hoef je dan helemaal niet te geven, maar die kun je bijvoorbeeld op een mooi plekje ergens neerleggen. Maar dat kan ook naar je kind of naar een van je ouders. Of sommige mensen zien hun ouders niet, maar dat werkt heel erg mooi.
Ja.
Oké, goed. Ik heb op mijn briefje staan, zet je energie op alles wat goed en leuk voelt. En alles wie goed en leuk voelt. Dus ook mensen, zou ik zeggen. Dus een... Vind ik een mooie, mooie boodschap.
Ja.
Jij ook?
Ja.
Nou, lieve allemaal, ik wens jullie een hele fijne verdere dag. En dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. En heel graag tot de volgende keer. En dankjewel, lieve Jules, dat je er weer was. En tot binnenkort.
Zeker.
Doei, doei!